Geliefde gemeente, de schepping kan je ontroeren en ook overweldigen. De ene dag zou je kunnen staan om te kijken naar het nest van een zwaluw, waar wij ontroerd worden door de zorg van die ouders die af en aan vliegen om die jongen te verzorgen. En de volgende dag word je overweldigd door de macht van een storm. Die alles voortzweept en die zoveel machtiger is, zoveel sterker is dan alle vogels en dan de bomen. En zeker ook dan wij. God die spreekt in zijn schepping met heel veel woorden. God spreekt dus met woorden van ontroering en zorg. God spreekt in de schepping ook met woorden van ontzag en majesteit. Dat laatste horen we in Psalm 93. Waar we dan stilstaan bij de versen 3 en 4 en ook wel vers 5. Psalm 93. Nee, wel een beetje de hele psalm. Maar als het gaat om de schepping, dan zien we dat vooral in vers 3. De rivieren, o Heere, verheffen haar bruisen. Maar, vers 4, de Heer in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. En dan vers 5, uw getuigenissen zijn zeer getrouw. God is groter dan de golven. Dat is het thema. God groter dan de golven. Drie gedachten. Grote golven. Grote God. En grote heiligheid. God groter dan de golven. Grote golven. Grote God en grote heiligheid. Als eerste, grote golven. De rivieren, o Heere, de rivieren verheffen bruisen. De rivieren verheffen aanstoting. En drie keer dat woord rivieren. Waarbij de eerste keer die zin niet afgemaakt is. En daarin voel je het ontzagwekkende. Het is alsof hij erbij staat te kijken en naar adem moet happen. De rivieren, oh de rivieren. Wat zijn dat voor rivieren? Nou, je hebt in Israël, of rondom Israël, ook wel grote rivieren die wat lijken op bij ons de Waal en de Rijn en de IJssel. Maar in Israël zelf was er eigenlijk maar één rivier die altijd stroomde. Maar wat had je daar wel veel? Wadi's. Zeker in echte woestijngebieden, maar eigenlijk door heel Israël heen, daar had je rivieren die soms helemaal droog lagen, of zelfs meestal helemaal droog lagen. Maar als dan de regentijd was, vooral in de winter, en al dat water dat spoelde, dat stroomde vanuit de bergen, dat stroomde allemaal naar die laaggelegen gedeelte, dan bruiste dat er zo door. Dan joeg dat water met geweldige kracht door die kloven. En alles wat daar in de weg stond, dat sleurde dat water mee. We kennen dat als beeld vooral uit de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. De kinderen kennen dat verhaal ook wel. Hè? Die twee huizen die werden gebouwd en één werd op de steenrots gebouwd. En dat was dan ook op zo'n plaats. En niet zomaar ergens op een rots, maar op een hoge rots. En want als die op een rots in het dal gebouwd werd, in die kloof, dan ging het nog niet goed. Maar die werd op een hoge, vaste rots gebouwd. Die andere, die werd op het zand gebouwd. Nou, het zand, dat ligt wat meer in de laagte. En dat ligt op een plek waar ook zomaar de stromen er doorheen kunnen gaan. En soms wordt het zand er neergelegd. En soms wordt het zand weggeslagen. Nou, zo gebeurt dan het ene huis, toen het klaar was. Het was snel klaar, het was mooi. Maar het stond alleen maar op het zand. En toen kwamen die stromen en ze beukten er tegenaan in grote overvloed. En het huis hield het niet. Al het zand spoelde weg en het huis stortte in. En door heel Israël alleen waren mensen gewend aan dat beeld. Naar die rivieren, die haar gebruis en haar aanstoting, haar machtige kracht verheffen. Waar niets tegen bestand is, behalve alleen maar die vaste rots. Moet je goed onthouden, hè? Alleen die vaste rots. Begrijp je het al? Alleen God is machtiger dan alle dingen. Daarom zingen we het ook wel. De vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Zo kennen we dat in Nederland niet. We hebben hier geen bergen, dus ook geen machtige bergstromen. Maar ook in Nederland merken we iets van de macht van de storm en de macht van de zee en van het water. Afgelopen woensdag, wat ging het geweldig tekeer. Grote bomen, die soms al 40 jaar ergens gestaan hadden, steeds blijven groeien, die klapten neer. Ze waren er niet tegen bestand. Als je woensdagmorgen naar de dijk liep, je ging op de dijk staan, dan merk je, je kon niet eens blijven staan. Je zou er afwaaien, zo machtig is die storm. En het water van het IJsselmeer, dat bedekt het hele strand. Er was van het strand niks meer te zien, al dat water werd opgezweept. En je voelde wel, als je daar met je bootje voer, dan zou er van die boot ook niks overblijven. Je zou tegen de dijk klappen en het was klaar. En nu was er geen geweldige storm op zee. Maar het zijn er ook veel Urkermannen die weten wat een kracht de storm heeft. En dat een schip van 30 meter niks is. Een speldenknopje, een notendopje op de geweldige zee. Die machtige baren. Waar ben je dan als mens klein? En de mensen kunnen denken heel wat te kunnen. We bouwen geweldige gebouwen, windturbines, noem maar op. Maar er is niemand die de wind kan tegenhouden. Er is niemand die de golven kan dempen. Er is niemand die ook maar een klein beetje kan denken dat hij sterker is dan natuurgeweld. Er zijn tijden, dan moet je het leren. Wij zijn nietig. Zeer nietig. Maar dat kun je ook op een andere manier gaan merken. De golven en de baren, die zijn in de Bijbel ook een beeld van benauwdheid. Psalm 69 begint zo. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. En dan ook, de macht is mij te groot. Die golven die over me heen spoelen, die zijn zoveel machtiger dan mijn kleine hart. Psalm 42 hebben we net al gezongen. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En de omruimingspsalm die zegt het zo. Al uw golven en uw baren zijn over me heen gegaan. Al uw golven. Dat klinkt als, er was een golf geweest. En die was voorbij, maar toen kwam de volgende alweer. En ik probeerde een klein beetje tot rust te komen, een beetje weer op krachten te komen. Maar daar klapt alweer wat over me heen. Al uw golven en uw baren zijn over me heen gegaan. En je voelde, ik kan niet aan. Hoe kan ik ooit dragen wat er nu over me heen komt? Machteloos. De mens, hoe vast hij staat is enkel ijdelheid. Je kunt sterk zijn en gezond. En een dag later ter neer liggen. Je kunt flink zijn. Een sterk karakter hebben. En toch, dat binnen de kortste keren je hart, je binnenste, niet meer weet waar je het zoeken moet. Wat zijn we eigenlijk kleine mensen. En dan is er nog iets. Als in de Bijbel gaat over golven en stromen, dan wijst dat niet alleen op de nood, dan wijst dat ook op Gods oordeel. In de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, waar die waterstromen tegen het huis aan beuken, daar is dat waarschijnlijk het geval. Want heel veel gelijkenissen van de Heer Jezus, daar zie je dat hij zegt, aan het eind, als het erop aankomt en als God in het recht gaat treden, dan, als je dan geen grond onder je voet hebt, dan blijft er niks van je over. Die watervloeden, die zijn het beeld van Gods ingrijpen, van Gods oordelen. En dat kan zo zijn in het tijdelijke leven, maar dat is zeker zo aan het einde van deze geschiedenis. In Openbaring 8, daar komen allerlei oordelen voor. Dan laat de Heer de oordelen gaan over de hele wereld. En in het 9e vers staat er, Openbaring 8, vers 9. De tweede engel heeft geblazen en werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. Weet je niet precies wat het is, maar het komt het meest op ons over als een vulkaan. Je zou kunnen denken, geweldige vulkaanuitbarsting. Dan staat er in vers 9, het derde deel der schepselen in de zee die leven is gestorven en het derde deel der schepen is vergaan. Dus als daar een van die engel bazuint, dan heeft dat een geweldige invloed op de wereld, zodat de hele zee in beroering is. En een derde van de schepen over de hele wereld gezien. En wat een duizenden schepen, tienduizenden, vaart er niet op de oceanen. En een derde deel der schepen is vergaan. En dan te bedenken, dit gaat over het laatste der dagen, toen het niet maar notendopjes waren, maar grote oceaanstomers. Derde deel der schepen is vergaan. Dus aan het eind, als de Heer zijn oordelen over de aarde laat gaan, dan gaat het over branden, dan gaat het over ziekten, over hongersnoden, maar dan gaat het ook over grote stormen op zee, hoe die dan ook uitzien. Wat dan ook precies de werking is. Maar dan is het bruisen der zee en de golven der zee, die zijn groter dan ze ooit geweest zijn. En dan geldt nog veel meer. Waar blijf je dan? Als je in dit leven, in de noden van deze tijd al soms kunt denken, waar blijf ik? Wat moet er van mij worden? Hoeveel te meer zal straks zijn als God, als het ware alle sluizen van de hemel zal laten opengaan, zoals hij het gedaan heeft bij de zondvloed. Als dan Gods oordelen over de aarde gaan, alleen al uitwendig, wie kan dan bestaan? En daar mogen we ook wel aan denken. Bij alle natuurgeweld, bij alle natuurrampen, die zijn eigenlijk maar een klein voorspel. Dat grote eindoordeel. En dan zie je in Openbaring ook regelmatig gezegd worden. Wie kan bestaan? Zodat men zelfs gaat roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van onze God. Ook die golven kunnen nu soort al over je heen gaan. En dat je benauwd wordt door de gedachte, oh, wat als dat gaat gebeuren. Wat als Gods grote machten als het ware losgebroken raken. En als wij alleen maar kunnen beven en sidderen, zou het daarvan ook niet kunnen zijn. Psalm 42. En ons hart weer klinkt, daar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Grote golven, waar je maar heel klein mens voelt. En tegelijk ook voelt, dan heb je een grote God nodig. Dat is het tweede. Een grote God. Doch, zo begint de vertaling. Het staat niet in het Hebreeuws. Dat kunt u zien, hè, dat schuin gedrukt staat. Maar het is wel terecht. Doch. Dat is het doch van God. Het maar van, hè, wat de Heer nu stelt tegenover alles wat er gaande is. Maar de Heer, we moeten maar opletten. Hoe vaak in de Bijbel er zoiets wel staat. Maar de Heer, tegenover onze zonde, tegenover de macht van de duivel, tegenover de macht van de natuur. Maar de Heer. Wie is de Heer? Hij wordt hier genoemd de Heer in de hoogte. De allerhoogste Heer. De Heer in de hoogte die dan overal boven staat. Toen zo stormde woensdag. Als je erin staat, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Maar er waren ook wel vliegtuigen die vlogen er overheen. En satellieten die vlogen er overheen. En daardoor kon je ook de foto's van zien, van die wolken. Hoe die precies allemaal geordend waren. Zo'n satelliet of een vliegtuig dat heel hoog vliegt. Dat staat boven die storm. Dat heeft er helemaal geen last van. En dat is wat hier nu staat. De Heere in de hoogte. Dus niet de Heere in de laagte. De Heere die ook zo'n last heeft van dat bruisen van de rivieren. Maar de Heere die zo hoog is. Dat hij niet daardoor aangetast wordt. Het wordt met nadruk gezegd. Ook in vers 4, daar is ook die herhaling. De Heer in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. En dan nog een keer, dan de geweldige baren der zee. Dus hij is niet alleen maar groter dan kleine rivieren. Hij is niet groter alleen maar dan windkracht 7. Of dan golven van 3 meter hoog. Maar hij is groter dan het bruisen van grote wateren. Hij is groter dan de geweldige, zeg maar, de allergrootste baren der zee. De allermachtigste tsunami die ooit geweest is. Die kon God geen millimeter van zijn plek brengen. Die kon God niet aantasten. God staat boven alle natuurgeweld. God staat boven het woeden van de duivel. Wat in de Bijbel ook wel vergeleken wordt met de zee. Alle helmachten bij elkaar zijn kleiner dan God. God is groter dan de noden in ons leven. Zoals dat lied het ook zo zingt. Hè? Groter dan. Dat woord staat er nou, zeg maar, groter dan de nood, groter dan de helper is de nood toch niet. En dat betekent de nood, die kan nooit groter zijn. Hoe groot de nood ook is nooit groter dan de helper. God is groter dan wat er ook maar is in de wereld en wat er ook maar gebeurt in ons leven. Altijd staat God erboven. Altijd houdt God alles onder controle. Waar zie je dat aan? Dan gaan we naar het begin van de psalm. De Heere regeert. En daarmee wordt bedoeld, hij regeert over alles. Hij is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte. En dan? Ook is de wereld bevestigd. Dus God die staat boven alles, God regeert alle dingen. En hij heeft gezorgd dat die wereld bevestigd is. Zij zal niet wankelen. En zoals God zijn troon in de hemel bevestigd heeft. En hij zorgt dat hij daar zal regeren. Altijd, eeuwig. Zo heeft hij ook de aarde bevestigd. En hij zorgt dat die aarde blijft staan. Er zijn machtige stormen over de aarde gegaan. In de 19e eeuw was daar de uitstorting, de explosie van de Krakatau. Een vulkaan bij de Filipijnen. De hele bergtop is toen afgevlogen. En de vloedgolf van die vulkaan bij de Filipijnen, die kon je hier nog merken. De hele wereld over is die ene vloedgolf gegaan. Maar daar merk je nu niks meer van. Die vloedgolf ging voorbij en de wereld bleef staan. Er zijn bosbranden geweest. Wereldoorlogen. Atoombommen. En nog is de wereld er. De wereld is bevestigd. Die slingert niet uit zijn baan van de zon. De wereld die staat van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw. En dat is wat we natuurlijk ook allemaal ervaren. Er kan nog zoveel veranderen in je leven. Maar de volgende morgen gaat weer de zon op. En die gaat op in de tijd die al lang aangekondigd was. En 9 juli, als je dat nazoekt, dan kun je precies zien wanneer de zon opgaat. En dat blijkt dan ook te gebeuren. Al staat je hele wereld op zijn kop. Dat ritme van dag en nacht blijft doorgaan. En daarachter, zegt hier de psalm, daarachter zit de machtige trouw van God. Wat nog meer? We hebben het gezongen, dat staat niet in de onberijmde psalm, maar berijmd. Het is eigenlijk gehaald uit de evangelie. Hoe fel zij bruist. Hoe fel zij woede, wat staat ervan? Op zijn wenk en wil zwijgt ze stil. Kinderen, kunnen jullie bedenken waar dat nu vandaan komt? Ik denk het wel, hè? Er was een keer een grote storm op het meer van Galilea. En de discipelen die zaten in hun kleine scheepje. En ze voelden, die golven zijn veel groter en sterker dan ons scheepje. Maar Jezus was het schip. We hebben vader, zoon aan boord. Dat konden ze zingen. Dat deden ze niet. Ze hadden het niet gezien. Niet beseft. Ja, ze hadden wel gedacht. Als hij nou eens wakker was. Dan kon hij ons misschien troosten. Ze hadden niet beseft. Hoe machtig de Heer is. De Heer die sliep. Precies zo lang als hij wilde. Hij liet die storm gaan. Precies zo ver als hij wilde. En de discipelen waren radeloos. En die dachten nog 2 minuten. En ons schip houdt het helemaal niet meer. En we gaan de donkere water in. We zijn verloren. En toen sprak Jezus. Enkele woorden maar. Zwijg. Wees stil. En de zee werd stil. De golven die konden niet hoger gaan dan Jezus wilde. Ze konden niet langer duren dan Jezus wilde. En als hier dan in deze psalm staat. Uw macht is groot. Dan betekent het ook. God bepaalt de grens. Het stormt nooit harder dan God wil. Er komen niet meer stormen over je leven dan dat God toestaat. Hoe fel zij bruist, hoe fel zij woede, zijn wenk en wil staan ze stil. Wat betekent nog meer? Dat wij een grote God hebben die machtiger is. Denk aan nog een storm bij de discipelen. Nog een storm waar de discipelen daar op dat water waren. Maar Jezus was daar niet. Waar was Jezus? Hij was op het water. En eerst waren de discipelen bang. Zij dachten dat het een spook was. Totdat ze erachter kwamen dat de Heer Jezus het was. En toen stapte Petrus overboord. En de golven, die konden nog zo hoog gaan. Maar Petrus bleef daarin bewaard. Terwijl de golven er waren, bleef Petrus staan, zolang hij op Jezus zag. En zo geldt het ook. En de Heer kan zeggen, ik wil dat de golven stoppen. Hij kan ook zeggen, ik wil dat de golven doorgaan. Maar ik wil niet dat mijn kinderen daarin omkomen. Hoe hoog de golven ook slaan, ik zal ze vasthouden. Ik zal ze daarin bewaren. De Heer is geweldiger dan het bruisen der grote wateren. Hij zal zijn volk in bange tegenspoeden bewaren. De positieve kant. Dat is waarin we vertroost mogen worden met deze woorden. Wat een zegen. Dat er een God is die groter is, machtiger is dan alle golven en alle stormen. Maar er is ook een andere kant. Betekent dus ook dat God stormen kan geven waar hij omkomt. Dat gebeurt ook. Het allerbekendste voorbeeld is de zondvloed. Dat is de allerheftigste stormvloed geweest die er ooit geweest is. De allermachtigste baren die er waren. En waar kwamen ze vandaan? Was dat de duivel die dat deed? Was dat iets vanwege de schepping of klimaatverandering? Nee, dat was het directe ingrijpen van God. God heeft gezegd, alle sluizen moeten open. Alle stormen moeten waaien. En dat was het oordeel. Toen God zei, nu is het tijd van het oordeel, toen kwam het oordeel. Toen kon geen zee zeggen, ik blijf nog even rustig. Toen kon geen wind zeggen, ik blijf nog even stil liggen. Toen God zei dat het stormen moest, ging het stormen. En toen de zee de mensen bedekken moest. Toen verdronken de mensen onder het oordeel Gods. Of een ander voorbeeld. De uittocht uit Egypte. Daar stonden de Israëlieten voor dat grote water. Ze zagen achter zich de farao's op zijde bergen. En voor zich misschien wel het allergrootste gevaar. Bergen kun je nog proberen op te klimmen. Vijanden kun je nog tegen proberen te strijden. Maar die zee. Daar wisten ze zeker, als ze daar overheen gingen, dan zouden ze verdrinken. Absoluut. De zee was van alle drie de vijanden, het allergevaarlijkste. Toen zegt de Heer, toch, je moet vooruit, je moet door de zee heen. Mozes sloeg met zijn stok waar hij mij al eerder omhoog gewezen had. Hij zei als het ware tot zijn stok, hief, kijk omhoog, er is een God geweldiger dan al die zee voor ons. En met diezelfde stok sloeg hij op het water en het werd droog en ze konden erdoor. Maar toen stond hij aan de overkant, toen heel het volk Israël erdoor was. En diezelfde stok die wees op God, die wees weer over het water. En die wateren deden precies wat God wilde. Wat deden die wateren toen? Ze stortten neer bovenop. Bovenop de farao. Een heel het leger van farao. En de farao met zijn machtige leger die moest beseffen. God is groter dan wij. God is zelfs groter dan de wateren. Toen God zei dat die wateren het oordeel moesten voltrekken, deden ze dat. Dat moeten we goed beseffen. Als je al getroffen kunt worden door stormen. Als rampen veroorzaakt worden door stormvloeden. Besef dan, ze zijn altijd kleiner dan God. Als je de zee tegen hebt, dan heb je een probleem. Maar als je God tegen hebt, dan heb je nog veel meer een probleem. Maar het is belangrijk dat we ook om ons heen kijken met dat besef. God in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van vele wateren. als je om je heen kijkt en je ziet soms de grootheid, de macht, de majesteit van de schepping. Je moet altijd beseffen, dit is eigenlijk nog maar klein vergeleken met wie God is. Als je God tegen hebt, hoe moet het dan ooit goed komen? Kijk, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zegt Paulus in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het woede van de hele wereld, het woede van alle zeeën, die kunnen ons dan niet doen omkomen. Maar andersom, als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? En het is nodig dat we er allemaal wat van beseffen, van die vreeswekkendheid van God. Want ten diepste hebben wij allen God tegen. Vanuit onszelf moeten we allemaal zeggen, als God in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, dan zouden we nergens kunnen bestaan. En dan blijft de vraag over, waar kunnen we dan schuilen? Waar kunnen we dan weten dat wij God niet tegen ons hebben? Kom bij het laatste. Grote heiligheid. De Heer is hoger, machtiger dan alle natuurgeweld. Dat is mooi om te zien, maar dat kan dus ook wel bedreigend zijn. Als de natuurkrachten al zo groot zijn, wie zal bestaan voor God? Daar kun je soms zo benauwd van worden. Heb je dat nooit? Of heb je het ook wel? Als je denkt aan God. Dat je eigenlijk in één krimpt. Dat je benauwd onthaard wordt. Dat je wel eens denkt, oh hier wil ik maar niet aan denken. Ik wil maar niet denken aan God. Ik wil maar niet denken aan het laatste oordeel. Ik wil maar niet denken aan al het vreselijke. Laat ik maar gauw wat leuks doen. Maar dat helpt niet. Wat leuks doen. Want God blijft machtig. En als je God tegen hebt, blijft God tegen. Weet je wat nodig is? Is dat je de grootheid van deze God op een andere manier mag gaan zien. Dat je mag weten, deze grote, machtige God, die is niet alleen hoog, maar ook nabij. Psalm 75 zingt dat zo. Psalm 75 zingt ook over Gods grootheid. Dat God rechter is die beslist. Maar die zegt ook, wij loven u, o Heer. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. God niet alleen in de hoogte, maar God ook in de diepte. In de diepte van ons bestaan. Dat heb je nodig. Dat je mag weten, de Heer is niet alleen ver boven mij, maar de Heer komt ook zo dichtbij. Alleen dan. Als je mag weten, God is nabij mijn ziel. Alleen dan ben je veilig. Tegen alle noden en tegen Gods oordeel. Alleen dan. Maar dan ben je ook zeker veilig. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. De Almachtige. En dus die boven alles staat. Die heeft ook een schuilplaats. Plaats waar je schuilen kunt en veilig bent. En dat zie je dan zo vaak gebeuren in de psalmen. Als het gaat over de grootheid van de schepping en de ontzagwekkende, dat daarna de aandacht gevraagd wordt voor de stilte van het huis van God. Psalm 42. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Dan beklemt het zo. Maar wat zegt de dichter dan wat hij graag wil? God des levens. Ach, wanneer zal ik nader voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Want u weet, dat is de plek waar ik veilig ben. Wat er ook maar gebeurt in mijn leven. Als ik daar maar ben, in het huis van God. Psalm 29 om straks te zingen. De stem des Heren, de donder gaat het over. Psalm 29. Hoe machtig die is. De wouden worden gebroken. De dieren die vluchten en die komen om. Het schepsel beeft en staat verwonderd als de God der Heren dondert. Naar. Daar is ook dat woord naar. Naar in zijn tempel, zegt de Nigelijke hem ere. Dus het is de hele schepping in rep en roer. En dan is het alsof David zingt. Maar als je dan in de tempel komt, daar is alles stil. Daar is alles rust en vrede. Daar zijn de baren gaan liggen. Daar is de nood voorbij. Nog één psalm, psalm 46, die we na de preek open te zingen. Psalm 46, een vaste burcht is onze God. Dat is hetzelfde als die steenrots, hè? Vaste rots van mijn behoud. Psalm 46, God is een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vervrezen, al veranderde de aarde haar plaats. Al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. En dan laat haar water maar bruisen. Laat het dan maar stormen. Dat hoef je niet te verlangen. Maar je kunt het wel ontvangen. Laat de bergen dan maar daveren door derzelfde verheffing. En dan zie je die bergstromen neerstorten. Maar dan vers 5. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Dus de stormen zijn er, die ruisende stromen. Maar die stille beken van het water des levens. In het heiligdom van de woningen van de Allerhoogste. God is in het midden van haar. Ziet u dat? God is in het midden van haar. En dat op Psalm 93 ook zo zegt. Het huis van God. Dat is niet de plek waar je alleen die hoogheid ziet. En zoals het daarmee begon. God in de hoogte. Maar in dat heiligdom, daar mag je het beleven. De Heere is in het midden van haar. Hoe dan? God met ons. Immanuel. Dat is hoe het kan. God kwam in de stormen onder het oordeel van deze wereld. Daar is Jezus Christus gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft als het ware de tempel van God op aarde gebracht. En die tempel die stond daar te midden van de stormen. Als van iemand het gelde de stormen over hem heen gegaan zijn, dan is dan Christus het. De stormen van het oordeel van God. Zelfs Jezus is bijna onder dat oordeel bezweken. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Maar hij is er toch gebleven. Hij is daar in de diepte gekomen. Hij heeft daar ook het woeden der wereld, het woeden van alle hellemachten opgevangen. Van alle kanten kwamen de golven over hem heen. Van het oordeel en van de machten van de hel. En van de pijnen van dit tijdelijke leven. Je zou zeggen, hij is eronder bezweken. Maar hij is er toch staande gebleven. En het is alsof je kunt zeggen, daar die tempel van God, die God op aarde heeft laten komen, die is weer boven water gekomen. En die tempel, het heiligdom van God, dat is nu waar hij ons heen roept. En heel zijn leven heeft de Heer Jezus dat gedaan en doet het nog. En hij zegt, er is één plaats om te schuilen. De schuilplaats van de Allerhoogste. Is tegelijk de schuilplaats van de Allergenadigste. God die hoog is. Maar hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig knielen. Daar worden we nou gebracht. En er wordt gezegd dat is de enige plek. Waar je bewaard zal blijven. De enige plek waar je veilig bent in de uiterlijke rampen, in de oordelen die nog komen, in de noden die over je hart gaan. Er is één veilige plaats en die is ook volkomen veilig. En hoe weet je dat nou? Er staat, uw getuigenissen zijn zeer getrouw. Het eindigt met tot lange dagen. Dat betekent, die staan vast. Zoals waar hij mee begonnen is aan het begin van de psalm. De wereld is bevestigd, zo zijn ook Gods getuigenissen bevestigd. En de wereld komt elke dag weer, de zon komt elke dag weer op. Maar zo blijft ook het woord van God vast. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Sterker nog, je kunt op het woord van God nog meer aan dan op de omwentelingen van de aarde. Die zijn zeer getrouw. Wat geldt er nog meer van die getuigenissen? Daar is heiligheid. De getuigenissen zijn getrouw, dat woord van God. Maar er is ook de heiligheid van het woord van God en van het huis van God. De heiligheid is voor uw huis sierlijk. Dus daar zien we een huis dat heel anders dan al dat geweld daaromheen. Alles is in onrust, in onvrede. Maar dat huis wordt getekend door heiligheid. Dus daar is iets van de... van de heerlijkheid van God, van de lieflijkheid van God, van de zuiverheid van God. Die wordt daar zichtbaar. Het geldt er nog meer. In het huis van God, daar word je ook klein. Maar dan mag je klein worden. Dan wil je klein worden. Dan hoef je niet meer groot te houden. Als je in de storm staande moet blijven, dan moet je benen schrap zetten, dan moet je jezelf goed vasthouden. Met het huis van God, als je daar klein bent, dan is dat zo'n zegen. Dan mag je je laten zakken en overgeven. Want dan weet je, daar word ik niet weggeslagen. Als ik nu de touwtjes uit handen geef, als ik nu mezelf niet langer meer overeind wil houden, dan wordt dat niet meer ondergaan. Integendeel, wordt dat mijn leven. Hier mag je aan toevertrouwen. Omdat Gods grootheid daar tot zegen is. Die grootheid en heerlijkheid van God, die is niet tot je ondergang, maar tot je redding. En dat zit ook altijd in dat woord. De heiligheid is voor uw huis sierlijk. De heiligheid spreekt ook van Gods grootheid. Tegenover Gods heiligheid stellen we ook niks voor, in tegendeel. Maar hier staat, kijk eens hoe mooi het is. Terwijl je tegenover de majesteit van God misschien ineens schrompelt. Dan kun je tegenover de heiligheid van God je verblijden. Dat je mag zeggen, deze heiligheid, die wil die in Christus uitdelen. En zijn heiligheid wordt mijn heiligheid. Zijn vrede wordt mijn vrede. Zijn macht is dan niet meer mij tegen. Maar zijn macht is dan tot zegen, tot redding. Uw getrouwheid, uw getuigenen zijn getrouw. Uw heiligheid is zierlijk. Als we dat woord horen, dan wijst de Heer daarmee ons de vluchtplaats aan. Wat er dan ook wankelt in de wereld. Wat er ook wankelt in je leven. Moet één kant op. En het mag één kant op. De Heer Jezus heeft daar telkens heen geweest. Heel zijn leven lang. Als zijn discipelen zeiden. Heren, wij vergaan. Dat was toch het antwoord van de Heer Jezus. Klein gelovigen. Wat denk je wel? Ik ben het toch. Roep mij dan aan in de dag der benauwdheid. Roep mij dan aan. Met wat er ook maar voor golven of baren zullen komen of gekomen zijn. Ik zal er u uithelpen. en gij zult mij eren. Amen.